In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en van harte welkom deze mooie zondag in januari bij Hour of Power. Het is heerlijk rustig op zo'n zondagmorgen. En ik heb als gast straks op de bank Koen Nuiten. Hij is een vlogger, hij is een blogger. En hij kan fantastisch verhalen vertellen aan kinderen en goed timmeren, geloof ik ook. Koen, goedemorgen.
Dat was niet
Kijk,
verkeerd.
Ik heb nog nooit zoveel herrie in mijn huis gehad op deze vroege zondagmorgen. Wat is dat allemaal, man?
Dat is een mooie creatie. Ik kan namelijk alles maken. En als ik zo even om me heen kijk, pak even mijn hamer erbij, joh. Want als ik even, je zit hier ook niet even niet helemaal. Even kijken, kan ik hier een beetje bijwerken?
Nou,
ik
pak even wat kit. Doe dat straks maar.
Ja, ik ga even wat kit pakken voor
je. Aan het eind van de uitzending.
Ja,
okay,
doe
ik. Ik zie je straks. Goed. Nou, kijk, het verhaal van nu is ook het verhaal van toen. Want 3500 jaar geleden, en daar gaat Bobby over spreken, kreeg Mozes de 10 geboden mee. Die 10 geboden die nog altijd gelden voor deze tijd en nageleefd worden. En daarover spreekt Bobby. Hou van de God die van jou houdt, want hij heeft je lief. En dat aan de hand van dat gebod. En dan veel muziek, want Ken Miedema, de blinde zanger, zingt uitbundig een Afrikaans lied en ook een Symphony of Praise. En Eugene Cho, een dominee uit Korea, die praat met Bobby Schuller over gerechtigheid. En als je praat over kerk en bezig zijn in deze wereld, de grootste kerk ter wereld vind je van Dr. Cho in Seoul met 1 miljoen leden. Ik ben er onlangs geweest en het is een hele belevenis om naar de 9e verdieping gereden te worden en dan zoveel mensen te zien en dan 10 diensten op een zondag. De kerk leeft, God leeft en u en jij, jullie leven ook, want anders keek je niet naar deze uitzending en van harte welkom.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome. Welcome, welcome, church family. We are honored to have you here this morning. I really appreciate Lisa Bevere saying that God does not love us equally. He loves us uniquely. Our God loves you in a way that only He can love you. And He is a jealous God. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
If you're here for the first time, I want you to know, if you're carrying a heavy burden, that Christ is strong enough to carry this burden for you. Let's pray. Father, we thank you so much, Lord, that you've invited us to this place. And we want this music and this space to glorify the name of Jesus Christ. We pray that in all things, God, you would be lifted up and you would be first in our lives. Lord, we treasure you. We thank you for the availability of the kingdom of God right now. And we listen as your Holy Spirit is moving in this place to your voice. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Listen, Lord, listen, listen to your children, listen, Lord.
In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Exodus. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Above all things, may we treasure the God who treasures us. Amen.
Son, on my face in the morning, birds' wings beating nearby, somewhere in the quiet. life is a song, my child.
Well, we have such an honor today for me to interview another pastor, Eugene Cho, who just came in from Korea last night. Eugene's a pastor in Seattle, was born in Korea, even pastored a church in Korea. His wife is Minnie, and he has three kids. He's an advocate for social justice and has spoken about how it relates within Christianity, within church. So would you welcome with me Pastor Eugene Cho from Quest Church in Seattle. Eugene. What made you choose the title of your book, Overrated?
The subtitle of the book is, Are We More in Love with the Idea of Changing the World Than Actually Changing the World? And it's really a confession. It's not an accusation. It's really a confession that the Holy Spirit really led my wife and I and our three kids to. I think as a pastor, I can't speak for all pastors, but oftentimes I find myself teaching, preaching, blogging, writing, constantly broadcasting things. And I think I was kind of stuck in this rut where I was more enamored by the projection of certain things. For example, the idea of following Jesus more than actually following Jesus. You know, maybe the metaphor is I love exercise. Now, I'm at a church right now, so I have to be honest. I love the idea of exercise. I've had a gym membership for 10 years. It's a true story. I had a gym membership for 10 years. And in those 10 years, I went to the gym once. And the thing is, I can tell you so much about exercise. I can tell you that it's good, it's healthy, but how many calories do we lose thinking about exercise?
It's a good word.
And so, again, it's the whole idea that oftentimes we can take certain convictions, but if we don't act out those convictions, maybe James in the New Testament, faith without works is dead.
Yeah.
So it's both of these are so important.
It's God really wants us to help the poor. God
yes.
wants us to help people that are in need. And that's a major part of the kingdom reality in the church, right?
Yeah.
That's like your heartbeat.
Well, you know, what I tell people, the reason why justice matters to me is because I care about the gospel. Rather than putting adjectives in front of justice, justice reflects the character of God.
Mm-hmm.
And so it ought to matter to the church as well. You know, when you look at the Old Testament, for example, over 200 references to God and justice. Isaiah 61:8, I, the Lord, love justice. It's messy, it's complicated at times, but we should not forget that God loves and has a heart that's inclined towards the poor, the widows, the orphans, and such.
Absolutely.
That's very, very important. Biblical justice is that which informs our actions. Mm-hmm. I think as we as Christians engage society and culture, for those who might not necessarily fully understand Scripture,
yeah.
I think the words that they use oftentimes is social justice.
Yeah, well, it is in the Bible. I mean, like in the Old Testament, the Hebrew word, I think it's tzedakah,
yep.
is justice, and it's also charity.
Yep.
So, like, you guys did that. So how did you put it into practice? I mean, this famous story.
Yeah, well, I mean, it's you know, I share this asking people for grace because oftentimes people will hear the story and criticize us that we're trying to be boastful. I had an experience in Myanmar where we saw certain things, came back and prayed with my wife and thought maybe I'll do a sermon or write a blog post, put something on social media. But we prayed and the Holy Spirit convicted us to give up a year's wages. Now, I know pastors aren't supposed to say this, but I kind of like my money. I feel like I work hard for that. It took us about 3 years, or at least took me about 3 years to come to peace with it. And in those 3 years, as a family, we saved, simplified, and sold off stuff that we didn't need. And it was a powerful lesson because oftentimes I think when we do things, we feel like God is wanting us to change the world. And while that may be true, we learned that God really wanted to change us.
Yeah.
You know, maybe another way to put it is we often ask God to move mountains, but forget the possibility that maybe we're that mountain.
Mm.
And that was kind of our story. And so we started this organization called One Day's Wages. And we gave up a year's wages in hopes of inspiring people, because leadership is, we don't want to ever ask someone to do something that we're not willing to do ourselves. And it's been so encouraging because in about 6 years, about 10,000, 12,000 people from around the world, they've helped give one day's wages or churches or schools and companies, we've raised over $4 million. 100% of that goes to carefully vetted projects all around the world.
Wow, that's awesome. And so just to clarify, you guys, yeah, you guys saved, sold, and whatever to accumulate 1 year's wages,
yep.
And you gave it away.
Yep.
And who did you give it to?
Well, we gave it to this organization called One Day's Wages,
sure.
That we got started. And it's
that organization helps all sorts of
various
That's
right.
Needs.
Yeah, we work around issues of extreme poverty, so maternal health, water, education for children. You know, my parents were born in what is now called North Korea. And so for me, when I look back at my own story and to learn my parents' story and my grandparents, my great-grandparents, it's pretty phenomenal because I don't know who they were, but among those who helped them were Christians.
Hmm.
Christians who had a grasp of the whole gospel, a gospel that not only saves souls, but also seeks to redeem God's work here on this earth. And because I've been blessed, I want to be a blessing unto others as well.
Eugene, thank you so much for being here. Check him out at foundation1dayswages.org. .org. Okay, I got it. Was a guess.
Yes.
And the book Overrated, it's tremendous. Eugene, thank you so much for being here, and let's thank him again. And thanks for all you do. God bless you, and safe travels.
Dat was Matthew Calloway en hij zong een loflied op de schepping. Ik vind dat zo mooi als je die schepping bekijkt. Dan denk ik, er zijn alleen al 950.000 verschillende soorten insecten. Dus hoeveel duizenden soorten spinnetjes heeft God bedacht? Ongelooflijk. En zong hij ook, wij zijn de kroon op de schepping. En dat houdt ons bezig, jongeren en ouderen. En vandaag heb ik Koen Nuit op de bank zitten. Je zag hem daar straks al timmeren en hameren hier. En hij is vlogger, blogger, spreker. En wat hij vooral wil, is kinderen laten zien dat er ook helden binnen de kerk zijn. Ze zoeken het vaak buiten de kerk, hè Koen? Maar jij zegt, er zitten ook helden in de kerk.
Ja, absoluut.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja.
Ik vond dat je knap deed, hoor.
Ja?
Ja, heel mooi, leuk. Want je gebruikt, we gaan zo meteen op die kinderen verder, maar jij werkt veel met voorbeelden, hè?
Ja, hoe gekker, hoe beter. Voorbeelden blijven hangen, denk ik, in het gedachte van de mensen.
Ik heb gehoord dat je ooit een schoen in de brand stak op in de kerk.
Een schoen in de fik, een motor in de kerk. En afgelopen week had ik een preek waarbij ik had een mystery guest en die ging tijdens de collecte in een PKN-gemeente, 800 man. Die liep naar voren en ging even de collecte inspecteren in zijn trainingspakje tijdens de preek. Zat hij zijn Red Bull op te drinken en de preek ging over oordelen. En toen ik klaar was, vroeg ik mijn vrienden voor. En toen vroeg ik van, joh, wie had er... iedereen heeft het er dan over. En dan blijft hij ook hangen, de boodschap.
Hoe doe jij dat dan? Opa en oma zitten in de kerk, gezinnen zitten in de kerk en kinderen. Dat zijn drie generaties.
Ja, dat is absoluut een uitdaging altijd. En ik werk altijd met fun, teach en impact. Dus ik begin met iets grappigs, een voorbeeld, een verhaal meestal. Een beetje zelfspot over mezelf. Een blunder die ik gemaakt heb. Dat ik bijvoorbeeld een slang die ik niet durfde te vangen, maar mijn vader wel. En daar maak ik dan een brug dat mijn vader, die durfde die slang wel te pakken. En God de Vader, en dan kom je bij de teach direct, die durft het wel en die heeft wel de slang verslagen. En dan kan je aan de hand van de Bijbel kan je een goed verhaal maken dan. En om vervolgens iets concreets, iets tastbaars mee te geven. Wat kan je er nou mee in het dagelijks leven? Ja. Dat het niet alleen maar naar de kerk gaan wordt, maar dat het ook echt daadwerkelijk iets van een christen zijn die je handen en voeten geeft aan het christen zijn.
Ja, ik kom nog een keer terug op die kinderen, want dat trof me wel. Dat je zegt, joh, ik wil kinderen die kijken televisie, die hebben allemaal helden. Ja. Van Holland Got Talent of weet ik wat allemaal, of Beyoncé of uit de muziek en weet ik wat. Maar jij zegt, ze moeten ze ook binnen de kerk zoeken. Wat zijn dan helden binnen de kerk?
Nou, mensen die het geloof voorleven, die samen met Jezus optrekken, die de kracht van de Heilige Geest kennen en begrijpen en uitleven, daarna leven. Zoals Paulus zegt op een gegeven moment, 1 Korinthe 11 vers 1, zegt hij van, volg mij na zoals ik Christus navolg. Oftewel, kijk naar mij en doe zoals ik. En op het moment dat wij zeggen van, nou kijk maar niet naar mij, dan worden we een beetje bescheiden. Dan denken ze, oké, nou ja, ik zoek toch een held, een kind, dat gaat automatisch. Dan ga ik op de televisie kijken en dan ga ik daar kijken wie ik dan kan volgen. En uiteindelijk leiden die altijd ergens naartoe waar je, niet heen wil. En mensen in de kerk die leiden je, als het goed is, altijd weer naar Jezus.
Ja, je bent heel erg super enthousiast, merk ik. Maar een aantal jaren geleden moest je niet zo heel veel van het geloof hebben. Wat is er in je leven gebeurd?
Ja, dat is 10 jaar geleden nu.
Wat voor ventje was je in die tijd?
Een praatjesmaker. Mijn imago was, vond ik zelf in elk geval een stoere jongen. En ik hield van een biertje, ik hield van een feestje. En ik vond God saai. Ik was wel christelijk opgevoed. Ik moest mee naar de kerk, maar ik had gewoon niks met God. Ik vond het saai, ik vond het traag, niet hip, niet van deze tijd. En ik dacht, daar moet ik niks mee te maken hebben. Totdat ik 20 jaar oud was en een meisje aan de bar, ik zat stoere verhalen te vertellen. En zij vertelde heel enthousiast over God. En toen dacht ik van, oké, als dit... zij is zo enthousiast. Ik denk, nou, dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Dus ik denk, nou, weet je wat? Ik ga weer een keer mee naar de kerk. En toen ben ik meegegaan en van het een kwam het ander. En ik denk, 3 weken later heb ik echt een ontmoeting met God gehad. En toen heb ik gezegd, als dit God is, dan wil ik een christen zijn.
Wat was dat dan dat je aantrok in God?
Nou, dat was meer een ervaring, denk ik. Ze gingen voor mij bidden. We stonden in een kringetje. Ik moest ze nog vastpakken ook. Ik was een stoere jongen natuurlijk. Vond ik zelf. En ze beginnen te bidden. De een begint te bidden, de tweede begint te bidden en de derde begint te bidden. En ik heb geen idee meer wat hij zei. Maar het was alsof God zelf die kamer binnenkwam. En ik begin, de tranen komen in mijn ogen. Dus ik had net mijn armen weggegeven. Dus stiekem probeer het dan weg te vegen. Dat ging natuurlijk niet, we hadden het al lang gezien. En het was een ontmoeting met God. En dat ervaring met Jezus.
Mooi man.
Ja.
Ook in die tijd keek je naar de film Paulus. Of Saulus.
Ja,
Paulus,
dat was die avond. Ja,
dat was die avond.
Ja. Ja. Ja.
Wat zag je in die film?
Ja, een man die van een heel ander leven. Een man die christenen achtervolgde. Ik kende dat verhaal natuurlijk wel vanuit mijn jeugd. En die gegrepen werd door God. En dat, ja, dat gebeurde die avond ook bij mij. Ja, en dat was natuurlijk bijzonder.
Ja, het prachtige film. Ja,
en dat om de omkeer.
Ja, God spreekt uit de wolk tegen hem. Ja. Hey, mooi man. Je bent ook vlogger en blogger, want dat is tegenwoordig helemaal hip natuurlijk. Ja. Brieven, je zit niet meer achter een typemachine brieven te tikken.
Nee, absoluut niet.
Nee. Wat is het nou voor de oudere generatie die zeggen vloggen en bloggen?
Ja, vloggen, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Een filmpje maken waar je probeert een inspirerende boodschap of een stuk van je leven deelt. En daar, hoe ik dat dan doe, er zijn natuurlijk vele manieren, maar hoe ik het dan doe, is ik probeer altijd aan de hand van de Bijbel iets van inspiratie over te brengen naar de mensen, ook door middel van fun, teaching, impact. Dus vooral die impact van, wat kan jij er nou mee vandaag?
Zullen we even naar zo'n filmpje kijken?
Oh, dat is goed. Goed. Ja, leuk.
Ken jij dat gevoel dat het gras van de buren altijd groen is dan bij jou? Of dat gevoel dat jij een lekkere warme vakantie hebt geboekt en het is eigenlijk zover, je gaat er naartoe, maar in Nederland is het net zo warm als het land waar jij heen gaat. Niet eerlijk. Het is niet eerlijk. En je wordt jaloers. Of dat je jaloers bent op mensen die meer geld hebben dan jou. Dat je jaloers bent op mensen die knapper zijn dan jou. Die meer dan door God gebruikt worden dan jou. Of lekker gezond zijn en jij bent altijd maar ziek. Zoals ik nu. Ik ben snotverkouden al 3 dagen lang. En dat is best een beetje vervelend. Maar is dit gevoel om jaloers te zijn normaal? Is dat erg? Weet je, de Bijbel spreekt over afgunst. En over begeren. En een ander woord daarvoor is jaloezie. De Bijbel spreekt daar volop over dus. En het is ook iets van alle tijden. Want Napoleon, Caesar, Alexander de Grote waren allemaal mensen die jaloers waren. Terwijl hun eigenlijk alles hadden. En toch waren ze jaloers. De vraag is dus vooral, hoe ga jij ermee om? Hoe leef jij eruit of niet? Een voorbeeldje. Krabben. Dat zijn dieren die als je die in een bak doet, die zijn in staat om uit de bak te klimmen. Maar op het moment dat je ze met z'n tweeën in de bak zet, dan zal je merken dat op het moment dat eentje bijna vrij is, dat de ander altijd de krab die bijna vrij is naar beneden zal trekken. En die krab die niet bijna vrij was, die steekt dan dus de energie om de ander weer terug te halen, naar beneden te trekken. Terwijl die eigenlijk geroepen is om in het plan van God te gaan wandelen. Omdat we eigenlijk geroepen zijn om in de bestemming van God te leven. Trekken wij zo vaak mensen weer naar beneden. Om waarom? Omdat we jaloers zijn.
Komt dat zo in je opborrelen of moet je er lang over nadenken om een vlog te maken?
Het borrelt wel snel in mij op. Ik probeer dat steekwoorden en dan ga ik gewoon vertellen. En dan dat is denk ik het meest natuurlijk.
En dan ben je ook nog blogger?
Nou, bloggen, ik doe vooral, ik heb een boekje geschreven. En ik,
ja, dat heb ik nou hier.
Ja, ja kijk. Ja,
help op sokken.
Ja,
waarom die titel?
Nou, ook waarom het net, soms kan je je voelen als een held op sokken. Van ik durf niks, ik kan niks, ik voel me afgewezen, ik voel me alleen, ik voel me eenzaam. En je voelt je als een held op sokken, maar je bent niet geroepen om een held op sokken te zijn. Je bent er geroepen om een held te zijn. Niet omdat jij zo goed bent, niet omdat jij alles kan, maar omdat er een superheld in jou woont. Jezus, de Heilige Geest, die is achtergebleven hier op aarde.
Ja, vind ik nog wat om te zeggen. Jezus is een superheld.
Ja, het is niet te vergelijken met een superheld die wij kennen als Spider-Man, Batman en dat soort dingen. Hij is natuurlijk absoluut veel groter, maar naar kinderen is dat een hele mooie vergelijking. Die ze begrijpen. En ik probeer altijd af te stemmen op de belevingswereld van het. Als een kind het snapt, dan snapt de volwassene het ook.
Ja, ik las in je boekje een verhaal over Gideon. Dat was wat weggezakt bij me. Maar vertel dat nog eens, want ik vind het een mooi verhaal van die man.
Ja, ik zeg tegen die kinderen altijd, en de volwassenen zitten er ook bij. Gideon was eigenlijk gewoon een bange poepert. En die durfde niet zoveel. En die had zich verstopt voor de vijanden, voor de Midjanieten, de Amalekieten, andere woestijnvolken. En hij had zich verstopt en hij was zijn eten was hij aan het bereiden omdat het anders allemaal gestolen zou worden door de vijand. Die kwam 1 keer per jaar kwam als heel volk, zouden ze heel Israël leegplunderen. Dat is ook zijn eten. En op een gegeven moment komt er een engel en hij had de klap en ik zie dan zo voor me dat in 1 keer daar een engel staat. En die vertelt dan Gideon, jij gaat mijn volk bevrijden. En Gideon denkt natuurlijk, ik durf dat helemaal niet, ik kan dat niet, ik ben een held op sokken, ik kan dat niet. En dan 3 keer bevestigt die engel van, jij gaat mijn volk bevrijden. En dan gebeuren er allerlei dingen. Tot het moment dat hij besluit van, dat hij op de ramshoorn blaast. En dan 30.000 mannen gaan hem volgen. Ja, en dan kennen we de geschiedenis denk ik wel, dat uiteindelijk blijven er dan 300 mannen over. En niet de skills, niet de kracht van de spierballen van de soldaten. Die verslaan uiteindelijk dat gigantische leger. Maar het geloof en het vertrouwen op God. En God is uiteindelijk, Yahweh Sebot, die gaat voor hem uit. Voor hun uit. En op die manier verslaan ze de vijand. Omdat God, onze held, voor hun uitgang ging. En dat is de reden waarom wij onze vijand kunnen verslaan. Ook vandaag.
Ja.
En daar staan geweldige verhalen over in de Bijbel.
Ja.
En ik geloof dat wij ook geroepen zijn om heldendaad te doen.
Ja.
Omdat de Heilige Geest bij ons is. Galaten 2, vers 20 zegt, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Ja.
Dus we hoeven het niet meer zelf te doen, maar de Heilige Geest doet het in ons.
Ja. Ja.
Dus wij hebben een enorme potentie in ons leven.
Ik ben met jou een enorme gedrevenheid mee. Ja. Van, nou, die gast die gaat ervoor, zeg.
Ja.
Ja.
Ja, nee, maar dat is ook absoluut waar. Ik probeer vol voor God te gaan. En ik kan me er wel eens... Het voelt voor mij als mijn roeping om mensen te inspireren om nou eens niet alleen maar achter die televisie te zitten. Om alleen maar achter het Facebook, alleen maar dat bier en een voetbalwedstrijd te drinken. Maar om nou eens wat te gaan doen met de roeping die in je ligt. De kracht die verborgen in jou ligt. We zijn geen helden op sokken. We hebben de potentie om heldendaden te doen. En gaan ze dat dan ook doen. En we gaan ze ontdekken samen met hem. Want je bent een kind van God.
Ja.
En op het moment dat je tijd doorbrengt met de Vader, dan zal dat geactiveerd worden. Dat kan niet anders.
Ja.
Dat kan niet anders.
Mooi. Weet je, zo'n gesprek bij Hour of Power is altijd spontaan. Jij vlogt nu even naar de kijkers van Hour of Power. Daar is de camera.
Nou, hier is mijn vlog voor de Hour of Power kijkers. Ik heb een vraag. Zijn wij geroepen om te oordelen of zijn wij geroepen om contact te hebben met God? Als je bij Adam en Eva kijkt, God maakte de mens. Een levensadem in de mens. En op dat moment hadden ze contact met God. Ze hadden gemeenschap met hem. En zodra ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad, kwam er kennis over goed en kwaad. En ze gingen meten, ze gingen een oordeel over zichzelf ook uitroepen. En God, we kennen het verhaal, hè? God stuurt ze uit het paradijs, uit het Hof van Eden. En de mensheid, nou, tot en met nu. En op vandaag de dag zien we in de Bijbel, Matthäus 7, vers 1, oordeel niet, omdat ga je zelf niet geoordeeld worden. En dan een stukje verder zie je Matthäus 7, vers 7, vraag en dan zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Wat is hier het contrast? Hij zegt heel duidelijk, we zijn niet geroepen om te oordelen. Maar je bent gemaakt om contact met hem te hebben. Met hem te spreken, aan hem te vragen, naar hem te zoeken. Ik wil je uitdagen om vandaag gewoon niet een mening te hebben over iemand. Ik wil je uitdagen om niet iemand te oordelen, maar om contact te zoeken met hem.
Koen, dat vond ik een prachtvlog. Niet oordelen, niet veroordelen, maar contact zoeken. Contact zoeken met boven, maar ook met mensen. Weet je wel, ook niet veroordelen en oordelen. Dat is een hele opgave. Kunnen we deze zondag even mee doen. Hey, bedankt dat je hier was. Je spet het enthousiasme uit. Dat doet Bobby Schuller zo meteen ook in zijn toespraak. En ik geef je graag zijn boekje, omdat je het waard bent.
Kijk.
Hey, ga lekker door. We gaan je volgen op vlog en blog en wat je allemaal doet, man.
Tot goed.
En hou je van goede muziek?
Absoluut.
Daar komt nu een stuk muziek uit Afrika, Kumbutu. En dat wordt gezongen door Ken Miedema met een steeldrum in de kerk. Nou,
kijk.
Wij zijn ook in jouw wets, hè, bij jou, Power. Oké, goed. Geniet ervan. This new creation, making
water and given our name. Moved by the Spirit, revived by holy flame. Oh, Ubuntu, Ubuntu, sharing our visions and dreams. Ubuntu, where justice goes like a life-giving stream. The people together, finding our hearts and our hands, to welcome the stranger and cherish the friend, and to work for the peace of the land. And so we do life. Oh yeah! One more! Yeah! Us. Oh yeah, frees us and finds us. Oh God, give us courage to do what we say. Christ, give us strength for the living of these days. Oh, Ubuntu, Ubuntu, sharing our visions and dreams. Ubuntu, where justice like a life-giving stream. The people together, joining our hearts and our hands, to welcome the stranger and cherish the friend, and to work for the peace of the land. So we do life.
Awesome, man. What does Ubuntu mean?
Ubuntu is a word that got used a lot in the new South African liberation movement. It means community. It means sisters and brothers. It means family. It means I got your back, you got mine. Awesome. And the original meaning was I am because we are. And then Bishop Tutu turned it and said, we are because Christ is.
That's awesome. Thank you, Ken.
Thank you.
That was great. And thank you, musicians. There's a legit steel pan back there, isn't there? Can you play? Do you know Under the Sea? It's pretty good. That's solid. Did not even know it was coming. It just, that's great. Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? And we're going to say this together as we do every week. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today we're continuing our series on the Ten Commandments. Anybody like Monopoly? Yeah, I remember when I was a kid, and we really got into Monopoly. I lived in Chatsworth, and my next-door neighbor, Ian, and I would play Monopoly all the time. And it was amazing. And I realized something about Monopoly. Monopoly brings the worst out of people. Pretty much every Monopoly game ends in someone flipping a table or someone cussing someone else out. Someone storms out of the room. Monopoly seems to have an amazing power to bring the worst out of the best people. It's like worse than like getting together with, you know, distant relatives or something. Monopoly, it's the thing that really drives us to the dark side. These little plastic houses become so important in this one-hour time span that we actually become rude to one another because this board game becomes something like important to us. I think within all of us, there's this kind of deep need for money and for things. There's this great story from John Ortberg, I've told it before, where he talks about playing Monopoly with his grandma. And He said, my grandma was so good at Monopoly. She would always beat me. She'd destroy me. And he said, one summer, I started playing Monopoly with my friend every single day. And he said, I learned the game. I learned the game, that the game is about total acquisition, that money is how you keep score. And one day, I went back to play my grandma, and I just destroyed her. I took everything. I took all of her houses. I took all of her money. And she said, son, now you've learned to play the game. And he said, when I took that last dollar from her, and I was glorifying in all of my money and all of my stuff, she said, it's time to learn your second lesson. Now it all goes back in the box. All that money, all those houses and hotels, all those deeds, they all go back in the box. And as he was talking, he said, this is true for our life. When we get to the end, all the material wealth that we valued so much, that we've accrued over all this time, it will all go back in the box. All your bustling portfolios, all your designer clothing, all your beautiful cars, all your trophies and all your accomplishments will go back in the box. And at that point, you're going to think about wealth and treasure very differently. And what I want to say to you is, you are learning to treasure things that are greater than trophies, clothing, portfolios. You are learning to treasure what really matters in this world, which is the things in the kingdom of God. Look, having money is a blessing. I've been poor. I know having money is a blessing. Having health is a blessing. But having God is the greatest blessing. Having heavenly treasures is having the thing that will never go away. Money is a blessing, but when money becomes the first thing in your life, it will degrade you and demean you. It will ultimately rob your life of meaning and dignity, ironically. Because we think money and treasure will give us dignity and give us meaning. But many of us will find ourselves at the end of that road, wishing we didn't waste so much time pursuing things that didn't matter. Today we're talking about the second commandment, which in the Reformed and Jewish traditions is paired up with the idolatry commandment, which says, you shall have no other gods before me. In the ancient world, idolatry and pagan worship was a real problem, even for the Jewish people, for God's people. It was a constant temptation for them to be like their contemporaries and put their trust and their worship. Worship means to put worth into something, their worship, into these idols. When you look at the idol worship and pagan worship of the old days, it was evil and wicked and always degraded the people who believed in it. Idol worship in the ancient world included things like human sacrifice, slavery, drugs, prostitution. Very often those prostitutes were children or themselves slaves. The festivals were engaging in all sorts of terrible things that degrade the human soul, to make them more like animals and less like people. That's what idolatry does. It ruins your soul. Idolatry is at the heart of the words that say, I'm what I do, I'm what I have, I'm what people say about me. That I'm not truly a child of God. That I am my stuff. And I put my trust and I put my worship there. It degrades you. Do you think there's idolatry today? You think it still degrades the soul? I think it does. Have you ever felt degraded because of our society's idolatry? Have you ever felt like you weren't good enough because you weren't wearing the latest designer clothing? Or you didn't fit because your car wasn't clean? Or maybe you didn't fit because You didn't have the same status in your college or your workplace that others had. You hadn't accomplished as much. And because of the idolatry of our society, you felt less than. You felt less than human, less than valued. Maybe that spurned something in you to prove yourself and to become so thin of soul that you were completely exhausted, maybe neglected the true things that mattered in your life. Maybe the idolatry of our world has degraded a lot of us, but not you. Not you. You know you are not what you have. You know you are who has you. You trust in God. He is your first treasure. And though many of you have wealth and you've succeeded, you don't need those things. All you need is God. You need him with all your heart and you trust in him. We cannot save ourselves without the help of our loving Father. And when God is first in a society, when people truly honor and worship him, they follow the second commandment of Jesus' great commandment, which is to love one another. Because we experience God's grace and God's forgiveness and God's mercy, we give it to others. How can we treat God's children with contempt if God is first in our lives? When God becomes first in a society, people are treated with dignity. People are treated decently. And you deserve to be treated decently. You don't deserve to be mocked or downgraded because of what you don't own or what you haven't accomplished. You are enough. You have done enough. Can you accept that? God gives you a free gift of his grace and love and power. What do we treasure? We treasure lots of things. But you know what God treasures? God treasures you. God treasures you more than anything. You are God's most valuable treasure. He loves you. So today I say to you, treasure the God who treasures you. Some of us, we feel like it's an arranged marriage. Maybe you grew up in a church, or you're like me, your dad was a pastor, or you feel like I'm just stuck in this thing. But let me tell you, some arranged marriages are some of the best marriages in the world. Maybe you're doing it because you just don't want to go to hell. And you're just so afraid of God's wrath and punishment that you just, you know, you stay in line. I don't think God wants any of these things. I think he wants all of us or none of us. He wants your heart. He wants to know you. He wants to be a friend with you. God wants to know you. God wants the man or the woman who says, of all things, the only thing I can truly trust is God, his faithfulness to me. God is so faithful. And I believe, ironically, that the person who has that heart will be more blessed in this life. The person that says, I don't care about all those things in comparison to knowing Christ. The person who says that with all their heart very often is financially blessed, is blessed in their relationships. And I know a lot of people cross the line with this type of thing, but I actually believe when we put first things first and second things second, things go better in life. I just believe that. When you treasure God, when you put God first, God will put you first. When you put God second, God will put you second. And when you put God last, he'll put you last. Jesus said, anyone who acknowledges me before men, I'll acknowledge before the Father. But anybody who denies me before men, I'll deny before the Father. If you put God first, God will put you first. And that is a promise. I remember Pastor Russ told me a story. When he first got into ministry, he came from the business world and went to Fuller, where I met him at seminary, and started doing this chaplain work with the sick and dying. And he was doing it in a place in Irvine where most of the people that were there were extremely affluent and extremely wealthy. And he said, all of these people who had all of this stuff, had all of these amazing houses, amazing portfolios, incredible accomplishments in academia and in society, their life would be reduced to a little box, a little room, where they were staring at the ceiling And all they had was me, this chaplain. And many of them would say stuff like, I'd wish I'd spent more time with my family. To me, it sounded like a room full of regrets. That's not going to be you. That's a promise. That will not be you. Because God has given you knowledge that to put those things first in your life is folly. And that wisdom is to seek God and His kingdom and to love your neighbor as yourself. That is the heart of wisdom. So I think, I know this might sound cheesy, but I think if Jesus were preaching the Sermon on the Mount today, instead of saying store treasures in heaven, he might say, build up for yourself a spiritual portfolio. Build up for yourselves a portfolio of things that even if all of your material wealth is taken away, that you have this thing here. But what is that? Well, I think favor with God and man. I think there's lots of things that are heavenly treasures, but I think wisdom is one of them. I think if you seek wisdom, that treasure will follow and it'll come and go. I really do believe that. In fact, the scriptures teach that. Let me ask you a question. Would you rather receive $1 million or the knowledge of how to make $1 million? Think about that for a minute. You're such a liar. You're such a liar. Three 3% of you in real life would actually choose the knowledge. Even though all of us probably know, well, choosing the knowledge is the best one, but I can still learn and have $1 million. Every study shows most people who win the lottery end up worse than before they won because they don't have the knowledge that went with earning that money. And the rare case when people do fine, it's usually they were already doing well financially. They knew how to make money. If you have the knowledge, let me tell you something. Anything can take away your money. One lawsuit, one health problem, any of those things, one policy from government can take away all your material wealth, no matter how smart you are. I think these are what it truly means to have heavenly treasure. That you store up for yourself a life that when you're finished, and this life is so fast, that you look back and you say, I wasn't perfect, but I sure did store up for myself the right kind of stuff. I didn't put my trust in all those other things. And maybe you have those things, but you use those things to bless others, to live a full life. In the end, money, power, status, they will not matter. And you'll wish, if that was you, that you could go back and start all over. Don't wait until that moment. Do not fall into the temptation of putting your trust in material gain. How far must we go down that road to see where it truly leads? Store up for yourselves treasures in heaven, because there are some things that don't go back in the box. There are some things that if you attain them in this life, you will never lose them. And that's a promise. Let's pray. Father, we love you and we thank you that you have made available to us all of the goodness, life, and wonder that is in heaven. You have opened up the heavens to us. And you say, my son, my daughter, whom I love, received this gift. If you're here today and you need to make a decision to follow Christ and to put him first in your life, I want you to repeat this prayer after me. Father in heaven, I reject idols. I trust in God. I put my faith in Jesus Christ and in His good work for me. Forgive me of my sin.
Fill me with your Holy Spirit. Teach me your ways. Mark my name in the Lamb's Book of Life. In Christ's name I pray. Amen.
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thank you for joining us today. We want you to know that God loves you just as you are, that he believes in you, and that you have a bright future if you put your trust in him. Here at Shepherd's Grove, we're not just a church that loves people, we actually like people.
Hour of Power has a place in my heart because it's always been this safe place that my family could return to.
You know, we think you are not a disappointment to God.
One thing about the Hour of Power that many people forget is there are so many people that are in hospitals, they're in nursing homes, they're in places where they're unable because of physical reasons to get out and go to church. They have their own church right there by turning on the television, the Hour of Power.
We believe here that you're not what you do, you're not what you have, and you're not what people say about you. We think God is pleased with you.
And I believe the Hour of Power does that to so many people, helps them find a personal relationship with Jesus Christ.
We exist to encourage others and to encourage you. It is such an honor to be in partnership with you as we seek to reach the whole world with the message of God's love and power.
Vrienden van Hour of Power, hartelijk bedankt voor het kijken en mooi om te zien dat Hour of Power over de hele wereld bekeken wordt en dat het harten van mensen aanraakt op alle continenten. En Bobby zei het al, echte rijkdom is het kennen van God. Het was een bijzondere uitzending en volgende week hopen we weer met een mooie uitzending te komen. Je zag net de blinde zanger Ken Miedema, maar wat kan die man fantastisch zingen. Nou, dat geldt ook voor Egbert Smelt van Trinity. Zeer geliefd bij jongeren. Volgende week hoopt hij hier op de bank te zitten met een non. Een non Greta. En zij is van de orde van de Zusters van Vrede uit België. En die nonnen die dansen op de muziek van Trinity. Dat gebeurt door monniken en nonniken over de hele wereld. Je gaat het zien volgende week. En ik wens iedere kijker van Hour of Power een hele, hele fijne zondag.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.